Je bent bezig met de oplossing voor mogelijk 90% van de sterfte van kanker uit de wereld te krijgen.
Ja.
In de wereld te krijgen, de oplossing in de wereld te krijgen. En dan die persoon vraagt zich af...
Ja, nee, maar...
Of kan ik niet meer impact hebben? Ik denk, oké, maar...
Maar dat is allemaal relatief. Ik heb nog niet iemand gered. Weet je? Dus ik probeer. Maar ik heb nog niks gedaan. En dat is... Ik heb van moeite met zo... Ik kom zo in de kranten en zo in dinges. Ja. Maar ik heb nog... Allee, fucking niks gedaan, weet je? Ja.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Damia Lawi. Damia is kankeronderzoekster, maar echt niet zomaar een kankeronderzoekster. Ze is een vaccin tegen kanker op het spoor en werd daarvoor in 2018, geloof ik, door New Scientist uitgeroepen tot wetenschapstalent van het jaar. Dus echt wel een heel ferme vrouw. Vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, ik vond het max. Het ging maar zo even over haar onderzoek in het begin.
Ja.
Niet zo lang.
Ja, in een update zo, hè, van waar ze staat.
Ja, en het werd dan zo'n gesprek over het leven, heel filosofisch. Maar zo'n invalshoek die gelijk heel verfrissend is, vond ik.
Ze heeft veel dingen gezegd die hier aan tafel nog nooit gezegd zijn geweest. Ja.
Nee, en dat vond ik echt, echt supercool om naar te luisteren. Ik heb zo het idee dat die wetenschappers worden altijd alleen maar gevraagd naar een onderzoek en naar waar ze mee bezig zijn. Want dat zijn mensen die ook wel over het leven nadenken en wel meer van dat.
Ja, dat het ook een speciaal soort persoonlijkheid misschien vraagt om tot een speciaal soort ontdekking te komen.
Ja.
En dat je zo wel ziet dat die... Ja, echt wel heel kritisch nadenkt over hoe moet ik mijn leven vormgeven als ik kanker uit de wereld wil helpen. Zo.
Ja.
En dat doe je niet zomaar.
Ja, interessante wereld ook zo, de wetenschappelijke wereld. Vertelt er ook veel over.
Ja.
Hard.
Ja. We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons ook zeker weten wat je ervan vindt. Mensen vragen soms hoe. Dat kan gewoon door een mailtje te sturen naar info@zwijgenisgenoptie.be. En dit gesprek vroeg meer dan anderen een heel grondige voorbereiding. Het is geen makkelijk onderwerp. Dus als jij dat soort voorbereiding wilt steunen, als je ervoor wilt zorgen dat wij de tijd hebben om ons grondig voor te bereiden, overweeg het dan zeker om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Meer daarover lees je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat.
Mijn papa, zijn moeder, was Joods.
Ja.
Dus hij heeft zich altijd als Jood geïdentificeerd, zeg maar.
Ja.
Maar zijn vader was, denk ik, redelijk ongelovig, maar wel moslim opgevoed.
Okay.
Dus mijn papa deed alle feesten gewoon. dat is het handige eraan. Maar dus ja, hij is wel in een moslimcultuur opgevoed, maar mijn hele Joodse familie streng.
Maar je zei, ik las het ook in de voorbereiding, en je zei, dat je de Torah hebt moeten lezen en de Koran
en de Bijbel. Ja, alleen mijn papa las dat voor, hè, toen ik zo ging slapen. Niet alles hoor, maar het Oude Testament, gans. Dat is soms leuk, maar dat is wel zwaar, want je hoort liever andere verhaaltjes.
Ja. Dat...
En ja, Koran in een heel stuk en de Torah, dat is nog zwaarder om als kind zo te begrijpen. Maar dat is wel interessant en je ziet dan ook wel dat het op zich... Hetzelfde is bijna.
Allee, Als kind zo.
Ja, dus
ik heb dat gelijk al gehoord.
Ja, die verhalen willen altijd zo dezelfde moraliteit of zo.
Ja, dat is wel blijken. Cool eigenlijk. Want het is waarschijnlijk ook de reden dat hij het u alle drie voorgelezen om u te laten zien.
Ja, hij was gelovig. Hè? Dus hij geloofde echt in God.
Mm-hmm.
Maar dat dat nu Allah was, of allee, dat maakte voor hem niet uit. Er was gewoon een God en religie was belangrijk. Terwijl mijn moeder, die is in een christelijke school opgevoed.
Ja.
Bij de Jezuïten en zo.
Ja.
Maar ja, die is zoals de meeste Belgen gewoon gedoopt. En totaal niet gelovig. Of
nee.
Geen belang aan.
Dat is wel schoon, dat die zegt van ik geloof in God, maar het maakt mij precies niet hard uit. Ay, of,
ja,
er wordt veel over geschreven, maar zo.
Ja.
Vanuit alle religies bijna
overgeschreven.
Zo, open-minded, ja. Zo.
Ja. Ik denk dat, als je daar veel over nadenkt,
mm-hmm.
Ik denk dat heel veel gelovige mensen wel akkoord zijn met wat er in andere religies wordt gezegd. Of toch bepaalde dingen.
Ja, zo en die gedeelde moraliteit. Ah, ja. Als het over de belangrijke dingen gaat, zeg maar.
Niet over de waarden, die komen toch meestal terug.
Ja, ja.
Ja. Dus ja, dat dat nu één of het andere geloof is.
Ik heb één woord opgeschreven, omdat ik schrik heb dat ik het niet ging onthouden.
Ja.
Dendritische cellen.
Ja.
Ja. Cool woord. Ja. Ik denk dat ik ooit in een quiz mee ga kunnen scoren of zo.
Ja, dat komt eigenlijk van het Grieks woord dendros. Mm-hmm. Dat denk ik boom wil zeggen.
Okay.
En dat komt door het feit dat die cellen zo van die uitstulpingen hebben. Zoals takken van een boom.
Ja.
Ja, dat zijn de cellen waar ik nu elke dag mee bezig ben.
Ja, dat heb ik gescoord ook.
Ja, ja. Nog niet genoeg om mensen echt te kunnen redden, maar ja, dat is wel de hoop.
Want als ik het goed... Ja, ik ga proberen, hè.
Ja.
Dus dat zijn cellen die je vindt in een kankergezwel?
Ja, eigenlijk, dat zijn cellen van je eigen afweersysteem, ja, je immuunsysteem.
Ja.
Dus die zitten in het hele lichaam, die ja, zitten nu aan het rondzwemmen. En hun doel is eigenlijk om te zoeken wat dat er vreemd is in je lichaam.
Ja.
Dus welke bacterie, virus er niet zou moeten zijn, die kan dat herkennen.
Ja.
En die komt ook, stel dat je een tumor zou hebben, die komt ook in je tumor en die gaat dan je kankercellen herkennen en weten ja, van, oh, dat zijn vreemde cellen. Hier moeten we iets tegen doen.
Ja.
Dus je gaat dan eigenlijk die boodschap gaan geven aan een ander soort cel, de T-cellen. En die gaan dan die kankercellen kunnen dooddoen.
Oké.
Okay.
Maar ja, de reden dat dat niet werkt, is omdat die cellen, die dendritische cellen, onderdrukt ja, worden door het
ja,
kanker.
Er zijn verschillende redenen. Dus ten eerste zijn er heel veel verschillende soorten dendritische cellen.
Mm-hmm.
Dat was zo het oorspronkelijk werkte waar we aan bezig waren. Vele mensen zeiden, ja, dendritische cellen, die doen niks in kanker. Die zijn gewoon...
Die zijn daar, maar
die kunnen niet veel doen. En we hebben dan ontdekt dat er eigenlijk verschillende soorten zijn, waarvan twee soorten die wel heel effectief zijn in het herkennen van die kankercellen en de boodschap doorgeven.
Okay.
En die cellen hebben we dan zo kunnen isoleren en eigenlijk kunnen gebruiken als een soort kankervaccin om ervoor te zorgen dat, ja, bij muizen dan, hè,
ja,
dat muizen geen kanker meer kunnen krijgen.
Maar je zegt, dat die zorgen ervoor dat je geen kanker meer kunt krijgen. Het is niet de kanker nog altijd eerst op een andere manier wegkrijgen.
Wel, het idee is nu dat... Stel, je bent een patiënt en je hebt zo'n longkanker. Of een muis.
Ja.
Maar bij muizen kunnen andere dingen ja, doen dan bij patiënten. Hè?
Ja.
Dus het idee is dat je hebt wel een eerste tumor die krijg je.
Ja.
En die wordt meestal weggehaald door... ofwel chemoradio, maar... Meestal, als het kan, door chirurgie.
Ja.
Dus uit die tumor kunnen we dan die goede cellen gaan isoleren en dan terug inspuiten ja, in dezelfde muis of patiënt, zodat die persoon dan daarna geen kankerherval gaat krijgen.
Ja.
Want die dendritcellen die herkennen heel specifiek jouw eigen kankercellen. Dus ja, eens dat ze de boodschap hebben gegeven, ja, dan ga je eigenlijk een soort geheugen vormen
ja,
en dat tot je dood blijft. Een beetje zoals bij een tetanusvaccin.
Ik weet opnieuw dat dat werkt.
Ja. Dus vaccinaties, bijvoorbeeld tegen een bacterie of een virus, mm-hmm, krijg je meestal ofwel een afgedode vorm van die bacterie of virus of een stukje.
Ja.
Dat krijg je binnen. Dan ga je eigenlijk je immuunsysteem gaat herkennen als oei, deze is iets vreemd, we gaan dat aanvallen. Dus die gaan dat aanvallen, ook al is er eigenlijk geen ziekte. En die gaan dan een geheugenrespons creëren. Dus die gaan cellen maken die eigenlijk gewoon klaarstaan, heel je leven lang, totdat je terug dezelfde bacterie of virus binnenkrijgt.
Cool.
Dus daarom, als je een vaccin krijgt tegen griep, en je krijgt dan de echte griep, je geheugenrespons is klaar, die gaat dan de griep aanvallen zonder dat je tijd hebt om ziek te worden.
Ja. Maar dat is vet.
Ja, is leuk, hè?
Ja, zo cool. Wat is het meest optimistische scenario in je hoofd?
Voor ons?
Voor jullie, ja.
Ja, het optimistische scenario is gewoon dat we dat uitproberen bij patiënten.
Ja.
En dat die patiënten dan na 10 jaar niet meer hervallen.
Ja.
En gewoon... blijven leven.
Dus dan, want ik las ook dat momenteel 90% van de mensen sterven niet aan de eerste kanker,
ja,
zeg maar.
Maar dus aan die uitzaaiing of
aan herval. Dus ja, dan kunnen, mocht dat werken, optimistisch, hey, allemaal ja, disclaimers, dat er 90% van de sterfgevallen door kanker
ja,
kunnen vermijden. Goed gevonden. Ja.
Ja. Soms heb je een heel goed idee en denkt van ik wil deze experiment uitvoeren, maar ja, ik kan het niet, want ik heb geen geld. En ja, dus dat zijn heel veel factoren.
Ik vind dat wel een zotte, want ik las dat ook in in een interview. Je zei van, ik spendeer 25% van mijn tijd aan het zoeken van geld. En dan 1 op de 4 fondsen haal ik ongeveer binnen.
Hey. Ja, wat dan nog veel is.
Ja, want dat is zo veelbelovend. En je hebt zo... Hey, voor zoiets belangrijk, de upside ervan is 90% van de sterfgevallen aan kanker die er dan niet meer zijn. Dus dan denken, oké, laat ons die persoon toch wat geld geven.
Ja, ja, maar heel veel andere wetenschappers hebben ook iets potentieel heel veelbelovend. Ja. En je kan geen geld geven aan al die mensen met een veelbelovend idee.
Is dat zo?
Ja, dat weet ik niet. Dat is wat de regering waarschijnlijk weet.
Want dat is waar dat het geld vandaan komt.
Grotendeels. Dus ja, veel van FVO, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, en dan ook van die charities, hè. Kom op tegen kanker, Stichting tegen kanker.
Ja.
Dus als je op kanker werkt, heb je eigenlijk nog dat voordeel dat er gemakkelijk geld uit de mensen wordt gehaald.
Ja.
Als je op een fundamenteel probleem dat over proteïnen gaat, ja, niemand begrijpt dat, niemand geeft daar geld aan.
Ja.
Dus wij hebben eigenlijk echt nog een voordeel om meer kanalen te hebben om geld te kunnen vinden.
Ja, dat is eigenlijk ook fout, hè? Want zo gelijk kom op tegen kanker, die innen eigenlijk extra belastingen bij de mensen. Die komen ons allemaal geld vragen, terwijl wij eigenlijk al belastingen geven om dat soort onderzoek te financieren.
Ja.
Maar
het is wel nodig, want zou kom op tegen kanker niet zijn, dan zou een heel groot deel van ons onderzoek niet kunnen doen.
Ja. En wat is de makkelijkste piste om geld te vinden? Is dat eerder de kom op tegen kankers of is dat eerder de overheid? Of hoe zijn die applicaties?
Dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel factoren. Ten eerste moet je, voordat je begint geld aan te vragen, goed zijn. Dus je moet eigenlijk al een redelijk goed cv hebben.
Ja.
En je moet een heel goed idee hebben.
Hmm.
Maar dat idee moet innovatief genoeg zijn, maar niet zo zot dat ongeloofwaardig... En ideaal gezien heb je eigenlijk ook al data, dus experimenten, die aantonen dat het idee potentieel gaat werken.
Ja.
Maar om die experimenten te doen, heb je eigenlijk ook al geld nodig.
Ja, voilà. Je hebt om die cv op te bouwen, heb je eigenlijk al geld nodig. En om goed te zijn, je moet goed kunnen worden dan. En dat gaat dan niet met dat soort geld.
Maar ja, die cv is altijd belangrijk. Dus je moet eigenlijk al van jongs af aan denken van, wil ik in het onderzoek gaan en een goed labo kiezen? En als je dan goed werk en veel ideeën hebt, dan krijg je de betere posities op een publicatie.
Wat is de betere positie op een publicatie? Is dat meer van boven?
Dat hangt af ook van discipline. Sommige disciplines, daar staan alle auteurs gewoon alfabetisch.
Ja.
In mijn discipline is de eerste positie en de laatste positie de beste. De eerste positie is meestal de onderzoeker, de PhD-student of de postdoc.
Ja.
En de laatste positie is meestal het hoofd van de groep, die eigenlijk mee het idee heeft ontwikkeld, alles meer managed en ook voor het geld zorgt.
Ja.
En dus die twee posities zijn de beste. En dan ga je zo... Ja, dus de middelste posities. Ja. Wij noemen dat zo Mickey Mouse-posities. Dat is meestal voor collaborators die zo bijvoorbeeld iets hebben gegeven van die specifieke muis kan je gebruiken, maar die hebben eigenlijk niks bijgebracht buiten een materiaal of één experiment hebben uitgevoerd dat enkel in hun labo ging.
Ja. En je bent dan begonnen als... Je begint te streven van het midden naar de eerste positie.
Ja, wel als je...
In het begin van je carrière, om dan nu de laatste positie in te nemen op veel publicaties.
Dus nu, maar dus ik heb ook het geluk gehad dat mijn baas, waar ik dan mijn postdoc heb gedaan, mij al heel vroeg een laatste positie gaf, terwijl hij die ook zelf had kunnen innemen.
Amai.
En die mensen moet je ook identificeren, van in welke werkcultuur wil ik gaan mijn onderzoek gaan doen.
Ja. Je bent zo doordacht mee bezig geweest dan, zo vroeg.
Ja, dat moet ergens wel. En ik heb ook gewoon aan heel veel mensen gevraagd van, hoe moet het? Dus ik heb echt zo een aantal
Hoe stelde die vraag? Je zegt dan zo van, ik wil de beste X worden in Y. Wat moet ik doen?
Ik heb zo'n aantal mensen dat ik volg, die ik fantastisch vind. En ik wil zoals hen volgen. Okay. En dan vraag ik gewoon, hoe heb jij dat gedaan? Wat zou jij in mijn plaats doen?
Wie zijn dat dan?
Bijvoorbeeld, een van die mensen heet Mohamed Lamkanfi.
Ken ik niet.
Die werkt in Gent.
Okay.
En dat is iemand die ten eerste kinderen heeft.
Ja.
Dus dat is een keigoede wetenschapper. Maar heel goede wetenschappers met een familiaal leven, dat is niet zo eenvoudig te vinden. Dus dan moet ik eerst die mensen vinden. Hoe doe je dat?
Dat was omdat je wist, of omdat je al kinderen had, of omdat je wist van, ik ga kinderen willen.
Ik wist dat ik geen kinderen wilde.
Ja, dus het was zo vroeg dat je dat aan het
afvragen. Ja, ik was al 27 of zo. Ja. Dat is naar mijn PhD.
Ja.
En dan vraag je van, oké, jij hebt een heel goede positie. Hoe heb je dat gedaan? Wat zou ik nu moeten doen? En die zei me, jij moet eigenlijk nu vertrekken. En dan terugkomen. En nu probeer ik dat ook te doen voor de jongere mensen.
Ja, maar wel zo hyperambitieus van in het begin, hè? Toch?
Maar het is niet echt... Allee, ik heb bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik een doctoraat ging doen. Ik heb een doctoraat gedaan omdat ik afgestudeerd ben in 2008, mm-hmm. financiële crisis. Mm-hmm. En was het ofwel een werk zoeken in de financiële crisis, of gemakkelijk een doctoraat gaan doen,
ja.
dat goed betaald wordt in België.
Ja.
En dan zit je zo in een soort weg. Na een doctoraat is het logische ofwel naar de industrie gaan, ofwel een postdoc doen.
Ja.
Industrie wist ik totaal niet wat het er was van opties. Postdoc was ook weer de gemakkelijke optie.
Ja.
En ja, dus dan moet je zo een beetje kijken van...
Ja. Ik vind het raar dat je niet gewoon ja zegt op de vraag hoe dat je mega ambitieus bent. Want in alles wat ik las...
Ja.
Ik denk dat je zelf een keer hebt gezegd, ik wil een superwoman zijn. Dat is zelf een letterlijke quote van u.
Het hangt ervan af hoe je ambitie
Hoe zou jij dat definiëren, dat je daaronder valt?
Ik denk wel dat ik ambitieus ben in de zin dat ik zo het beste van mijn eigen wil worden.
Mm-hmm.
Maar ik ben niet heel competitief, bijvoorbeeld. Ik wil niet zo het beste labo hebben. Ik wil een leuk labo hebben, waar dat ik mij goed voel.
Ja.
En dat zouden andere mensen dan niet ambitieus genoeg vinden.
Ja, is dat zo?
Ja, maar je hebt de hardcore wetenschappers die zo echt kei-ambitieus zijn, die alles doen voor hun wetenschap, en ik ben niet zo. Dus daarom antwoord ik niet ja op de vraag. Maar uiteraard ben ik wel ambitieus, omdat ik als prof wil kunnen overleven en een goede groep hebben en goede papers, maar dat is niet hyperbelangrijk. Zolang dat ik gewoon mijn onderzoek kan blijven doen.
Ja.
Dat moet niet het beste onderzoek of de beste publicatie van de wereld zijn.
Maar je zegt dat je niet hyperambitieus bent omdat je niet alles voor je wetenschap doet. Ik las dat je zo tijdens je moederschapsverlof 8 uur per dag bleef werken. Dat je een burn-out had en dat je dan regelmatig moest overgeven, denk ik. Wat veel.
Ja, dat was bij mijn tweede...
Bij je tweede kind,
Bij mijn tweede kind.
Ja.
Het probleem...
Wat was er niet genoeg daar? Wat had er nog meer gekund?
Je ziet wel in dat traject, hè. En wat dat er toen het probleem was... Dus als je zo'n onderzoek publiceert, dan krijg je daar vragen op terug. En dan heb je bijvoorbeeld 6 maanden om die vragen te beantwoorden.
Oké.
En je moet die publicatie om de zoveel hebben, omdat je cv anders slecht wordt. En ook al staat er op de cv carrièrebreek, want zwangerschapsverlof, daar wordt toch niet naar gekeken. Of toch weinig. Dus ja, wij kregen die vragen terug. Ik was pas bevallen. Ik had een PhD-student die daarop werkte, maar die ging dat niet in 6 maanden alleen kunnen. Dus ik moest daar mee op denken en werken. En ik dacht toen, ja, geen probleem, ik doe dat gewoon. Maar toen bleek dat mijn lichaam dat niet oké vond.
Nee.
En ik begon echt wel... over te geven, flauw te vallen. En ik dacht dat ik zo een of andere virale infectie had.
Ja.
Dus ik ging naar de dokter en ik zei, ja, genees mij gewoon, want ik moet hier voortkomen. En zij zei, ja, nee, je moet rusten. En dat was echt wel raar, want ik heb dan echt een mail moeten sturen naar mijn medewerkers, van ik ga nu 3 weken niet werken. Dat was voor mij heel zwaar, om dat toe te geven. En niet te doen ook niet.
Ja.
En op zich, ik was op zwangerschapsverlof, dus dat maakte
wel.
In theorie niet uit. Maar ja, die persoon heeft wel alles 3 weken alleen moeten doen. Ik was niet bereikbaar voor niemand. En daarna heb ik wel op het gemakje terug er begonnen. Maar ik voel dat nu nog, hè, dat mijn lichaam...
Ja, je zei het ook, dat het daarna nooit meer hetzelfde is geworden, eigenlijk.
Het ritme is ook altijd zwaarder geworden, dus dat is misschien ook daarom.
Ja.
Maar ik luister nu ook veel beter naar mijn lichaam. En ik weet van, oké, nu moet ik even een dag... Dat je gewoon slecht voelt. Of...
Ja, maar wat doet u dan die een dag?
Gaan shoppen of zo. Of een keer de kinderen vroeg gaan halen. Wanneer dat de school sluit en niet alleen in de opvang.
Ja.
En ja, een keer gaan sporten. Ja.
Dat klinkt toch echt als... Ja, ik weet niet of je meer kunt doen dan dat. Maar eigenlijk is de vergelijking die je maakt... Iemand die geen kinderen krijgt versus iemand die wel kinderen krijgt. Als je zegt, ik ben iemand die alles voor mijn wetenschap doet, dan spiegelt je u aan mensen die geen kinderen hebben.
Nee, want ik ken mensen met kinderen die...
Nog meer doen.
Die heel veel doen. Die ofwel heel weinig slapen, ofwel... Ik denk ook gewoon veel na over van alles. En bijvoorbeeld, ik zit hier nu. Als ik alles voor de wetenschap zou doen, dan zou ik niet het weer naar Gent rijden om een gesprek te doen dat mij op zich niks oplevert. Weet je?
Denk je dat bij alles? Zo een beetje ergens?
Nee. Nee. Dat is een moeilijke vraag. Ik probeer wel uit te maken van... Daar ga ik nu ja of zeggen of nee? Want anders... Ja, je raakt er gewoon ook niet meer met je werk. En je moet ook wel goed genoeg blijven. Hè?
Ja. Ja, dat is zo'n constant stok in je rug. Zo. Ja. Dat klinkt vermoeiend.
Maar je legt die stok ook zelf in je rug. Hè? Dat is mijn keuze.
Ja.
En ik besef dat ook.
Ja, ik vind het vooral een bijzonder... Door de sociaal-economische context waar je achter komt, waar je uitkomt. Yeah. Je dat ook zei, van, je had het thuis niet breed, om het zo te zeggen. Je moest jobs doen terwijl je aan het studeren was. Yeah. Dat is wel bijzonder. Hè? Hey,
dat is wel het spijtige dat ik nu zie, als ik kijk in mijn omgeving van andere professorcollega's, dat er uit die socio-economische context nog niet veel mensen komen. En ik denk dat dat gewoon niet... Ja, ik heb heel veel geluk gehad dat ik goede vrienden had, die me altijd hebben geduwd en geholpen. Mm-hmm. Ook financieel. Maar ik heb ook soms geld gevraagd of geleend. En...
Om zelf rond te kunnen komen?
Of gewoon om te zeggen, van, zie, ik ga nu deze semester een masterthesis, ik ga niet daarnaast, ik weet niet hoeveel jobs kunnen doen, omdat ik anders mijn master niet ga kunnen afwerken met genoeg punten om dan dat doctoraat te kunnen doen.
Ja.
En dus dan heb ik ook gewoon geld geleend. En
maar dat mag ook mega moeilijk zijn om dat te vragen. Nee?
Nee, want als je weet dat je dat op termijn zo en zo terugbetaalt, en als je dat ervoor ook al hebt gedaan en ook altijd terugbetaalt, dan is dat op zich geen probleem.
Ja.
Als iemand mij nu zegt van oké, ik heb het moeilijk, kan ik deze krijgen, dan geef ik dat ook. Oh, ja. Maar dat is dat is zo dat soort fierheid. Je moet zien hoe dat je dat...
Ja, hoe dat je dat kanaliseert.
Ja,
maar je kunt daar ook wel te trots voor zijn, toch? Omdat,
maar het hangt ervan af. Als je zo'n plan hebt, als je een traject hebt... Dat is een beetje zoals als je een bedrijf lanceert. Dan gaat het toch ook om geld vragen aan die business angels en zo. Om te zeggen van, geef mij nu geld en aan de tijd ga je het terugkrijgen. Dat is gewoon hetzelfde.
Ja.
Maar... Daar is toch geen fierheidsprobleem als je zo'n bedrijf lanceert. Nee, dat is gewoon normaal.
Ja. Dus je beschouwt jezelf dan als een bedrijf. En dan heb je ook, gelijk daar bij een bedrijf, dat je het vertrouwen hebt dat het je gaat lukken om daar iets van te maken.
Ja, daar is een risico. Daar is altijd een risico. Maar je vertrouwt het of niet? Maar ik heb dat niet veel moeten doen. Hè?
Ik heb gewoon heel veel gewerkt.
Ja. Maar, en ook de goede jobs gevonden. Hè? Die veel betalen en voor weinig werken en zo.
Het lijkt toch dat, ik denk dat je het zelf ook zegt, dat die het thuis niet breed hebben of gehad hebben, dat ook wel zo'n een drive was, omdat dat ga ik niet, voor mij niet, dat ga ik veranderen.
Ja. Ik heb altijd gedacht van, mijn mama heeft alles gedaan ze kon om mij zo leven zo best mogelijk te maken, maar ik dacht van, ik wil niet dat mijn kinderen deze meemaken.
Mm-hmm.
Mijn kinderen gaan gewoon speelgoed krijgen en zo op hun Sinterklaas.
Dat was niet of zo.
Niet altijd.
Ja.
En dat is niet erg, want je begrijpt waarom.
Ja.
Maar...
Ja. Kan je nog een beetje thee geven als dat mag?
Ja, natuurlijk. Het is ook goede thee trouwens.
Is het goede thee? Oef. Dat klinkt ook zo als een constante... Als er een niet gekozen stok is, want je zegt er is een wel gekozen stok, maar dat is misschien de niet gekozen stok.
Ja, ik was ook omringd door vrienden die niet altijd uit mijn... milieu kwamen. Dus die het wel gemakkelijker hadden. Mm-hmm. En ik zag van, oké, daar wil ik bij horen, weet je. Als je altijd in dezelfde context blijft, dan heb je ook geen voorbeelden van hoe dat het wel kan. Want dan zie je dat de mensen afhaken of er niet geraken. En als je dan kijkt naar hoe andere soort mensen, van hoe dat die het dan doen, oké, die hebben het gemakkelijker, maar ze hebben niet meer recht om dat te kunnen doen als ik.
Ja.
Of als iemand anders. Dus dan moet je gewoon daar geraken.
Komt er dan niet ook soms, moet je dan niet soms zo wel vechten tegen een, tegen het gevoel dat dat unfair is? En,
ik denk, zolang dat je eerlijk bent met je eigen, met de anderen, en als je door dat te doen ook andere mensen kunt meetrekken, dan krijg je daar een goed gevoel bij.
Hoezo?
Wel, als je zegt van oké, ik ga nu ambitieus zijn, zeg maar.
Ja.
Maar ik ga ervoor zorgen dat die en die en die ook mee ambitieus gaan zijn met mij.
Wie zijn dat dan?
Wel, andere mensen uit dezelfde socio-economische context bijvoorbeeld. Die samen op lagere school waren of in de straat wonen of zo. Dan, oké, dat valt voor een aantal van hen. Maar soms lukt dat voor een aantal. En denk je van, oké, we hebben elkaar geholpen, dus we zijn er samen geraakt.
En, dat is cool, ja.
En ik denk dat ook nodig is.
Van elkaar zo...
Ja, ja. Zo, dat is gelijk dat als je op dieet zou willen gaan. Alleen is dat veel moeilijker dan als je dat zo met vriendinnen afspreekt. Oké, tegen binnen 2 weken een kilo. En...
Ja, zo wat allianties bouwen zo, om dat soort problemen. Ja. Het is ook hetgeen wat je heel hard doet voor je postdoc-onderzoekers. Ja. Dat valt heel vaak. Ik denk dat zelf bijna in elk gesprek dat ik met u heb gelezen... Dat je dat ergens vermeldt, hoe belangrijk dat hun werk is voor uw werk.
Ja, maar dat is echt zo. Want ik spreek dan zo over de 3 cellen. Ja. Maar daar is nu, in het labo, zijn die daar nu op bezig, weet je.
Ja. En jij voelt je een beetje schuldig dat je
daar... Ja, ik voel me daar echt wel schuldig over.
Een beetje koffie en thee te drinken en daarover praten. Ja.
Maar dus dat is, je kunt dat niet alleen doen. Heel veel dingen kan je gewoon niet alleen. En dan is dat belangrijk dat je die mensen ook teruggeeft wat dat ze allemaal doen. Want anders gaan die gewoon weggaan, of weet ik veel. Ik heb altijd zo mensen rond mij moeten hebben. Ja. Ik heb nooit alleen gewoond.
Nee?
Nee, altijd ofwel op kot met een aantal mensen, of dan daarna direct met mijn vriend, maar nooit alleen wonen. Dat zou ik niet kunnen.
Waarom niet?
Ik heb mensen rond mij nodig. Of ik ben ook in zo'n sfeer opgevoed, hè. Altijd veel mensen thuis. En mijn buurman, dat is nu mijn Peter, was van Congo. Ja. En onze tuinen waren zo allemaal aan elkaar gelinkt. En ik was de hele tijd bij mijn buurman. En dat was altijd zo... Die kookte elke avond. En plots was er zo 20 man, weet je. En dat was normaal. En dat vind ik gewoon leuk.
Ja.
Nu vind ik wel in mijn eigen huis... Want dat is altijd leuk als kind, hè.
Ja.
Totdat je zo... 14, 15 bent en dan heb je iets meer privacy nodig.
Mm-hmm.
En dus nu is het wel zo dat ons huis is eigenlijk ons huis. Vriendjes mogen komen spelen en zo, maar liefst moeten we dat op voorhand weten. En als we mensen uitnodigen, dan zijn het 13 en geen toevallige 30.
Ja.
Maar ja, ook omdat dat moeilijker wordt, hè?
Ja.
Met de carrière daarnaast.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen dat gewoon ofwel niet hebben meegemaakt en daardoor niet reproduceren. Maar die dat misschien ook missen.
Ja, want dat klinkt ook wel iets wat ik leuk zou vinden. Zo, maar
natuurlijk, dat lijkt altijd leuk totdat het te veel wordt.
Ja.
Maar dat is voor mij normaal.
Ja.
En ik vind het ook normaal dat mijn kinderen bij de buren kunnen gaan. En dat de buren bij ons komen.
Ik moet denken aan hetgeen wat je daarnet vertelde over zo, dat je wilt dat een leuk labo is en dat je daar niet op wilt... Je zou daar niet op willen inboeten om betere wetenschap... Ja. Te kunnen doen of zo.
Ja, ik vraag me vaak af, hè, wat is nu mijn job? Dus mijn job is om goede wetenschap te doen, maar ook om wetenschappers te maken die daarna zelf een labo gaan runnen en wetenschappelijk onafhankelijk zijn. En dat vraagt heel veel energie en tijd, en die tijd verlies ik voor mijn wetenschappelijke carrière.
Ja.
Maar ik vind dat zo belangrijk, en dat is ook eigenlijk deel van onze job, dat daar meer aandacht moet aan worden besteed. Die wetenschappers maken.
Ja.
Is echt wel belangrijk, vind ik. En je krijgt daar ook veel van terug. Want eens dat die goed zijn, dan zijn die vaak even goed of beter als mij. En ja, dan zijn die ook veel efficiënter en zo. Maar in die mensen investeren is denk ik echt wel iets wat we in de academische wereld soms niet genoeg doen.
Nee, omdat je er niet voor beloond wordt, ook op de...
Meestal, ja.
Klassieke manier, ja. Maar dat is echt zo, je maakt die keuze, die afweging zo rationeel.
Ja, want...
Ik weet dat het mij...
Ik ben nu jong, hè, dus ik heb onlangs mijn team opgericht. Ja. En vaak denk ik zo van, oké, wat moet ik de komende jaren doen of bereiken? En dan wist ik, oké, het eerste jaar moet ik gewoon keiveel geld vinden om mensen te recruteren. Nu heb ik mensen en geld. Nu moet ik zien dat mijn papers uitkomen, maar ik moet ook zien dat die mensen... Allee, dus je moet zo strategisch wat denken.
Uh-huh.
En ik denk dat veel mensen dat doen. En sommige mensen gewoon denken van, ik ga gewoon voor de wetenschap doen, want die zo zijn.
Ja.
Maar ik ben niet zo. En het diensthoofd waar ik nu werk, is ook niet zo. Dat is een van de redenen waarom ik daarop ben gaan terugwerken.
Ja.
Je moet echt zelf weten van wie zijt je en waar zijt je goed in. En ik denk, hoop, dat ik wel goed ben in die mensen te maken.
Ja.
Alleen maken.
Ja, helpen.
Hun wetenschappelijke carrière te boosten.
Ja. Maar wetend dat daardoor misschien een paper
ja, maar
later
ik voel me daar
uitkomen.
Wel beter bij.
Ja.
En dat is even belangrijk.
Ja.
Of misschien belangrijker.
Het is wel interessant in die afweging dat je zo moet denken. Daar zeg je van oké, de sfeer is belangrijker dan de wetenschap, om het zo te zeggen. Trek het op flessen, hè. Maar dan als het gaat over je gezondheid bijvoorbeeld, dan is dat precies wel iets minder belangrijk dan de wetenschap.
Ja.
Dus dat wil zeggen, als je die twee dan met elkaar zou vergelijken, dat het de sfeer en de carrières van de mensen die met je werken belangrijker zijn dan je gezondheid. Ergens
wel, maar mijn gezondheid hangt daar ook af.
Ja.
Van hoe goed dat je voelt.
Ja, profiteert daar ook van. Ja. Ja, ja. Aspecten van je gezondheid zijn minder belangrijk dan...
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Snap je dat raar is? Of vind je het raar dat ik het vraag?
Ik begrijp een beetje dat raar is, maar dat hangt ervan af van hoe... Ja. Mijn gezondheid hangt heel hard af van mijn gemoedstoestand.
Ja.
Als ik mij niet goed voel, dan ben ik heel snel ziek. Dus is dat niet zo
ergens
raar.
Is er wel zo een regulerend, zelfregulerend. Ja. Ja, ik vraag er ook naar, omdat ik denk dat je ergens zei... Als ik mij niet goed voel, dan eet ik choco.
Zwarte chocolade, ja. Ik eet dat ook als ik mij goed voel. Ik vind dat gewoon een addictie. Ja, ik eet redelijk veel zwarte chocolade.
Ja, en dat zo'n signaal is, dan begint het minder verdraagzaam te worden. Dat zijn zo wat dingetjes die je opzonden toen.
Er zijn zo'n aantal signalen. Hè. Ik weet van, oké, nu moet ik opletten. Als ik veel chocolade begin te eten, of slecht ongezond begin te eten, dan weet ik van, oké, ik moet iets aan mijn eigen doen, want dat komt niet goed.
Ja, en dat de moeilijkste stap daarin ook is van te zeggen dat het even moeilijk
toegeven.
Is. Ja,
het toegeven. Aan je eigen toegeven.
Ja.
Ja.
Want als een keer dat gebeurd is, dan zijn het al terug goed
maar
bezig.
Maar zo die eerste stap van, ik kan het eigenlijk niet meer aan, dat is heel moeilijk. Maar dat gaat beter met de jaren.
En waarom is dat? Omdat op dat moment dat je
ook...
juist zo...
Allee, toegeven dat je het niet aan kunt, is gewoon zwak zijn ergens, weet je?
Hoezo?
Allee, ik bedoel, dat is niet zwak zijn, maar dat is toegeven dat je zwak bent. Dat je niet een superwoman bent.
Mm-hmm.
En dat beseffen... Dat je niet alles kunt dat je eigenlijk zou willen doen, ik vind dat gewoon heel moeilijk.
Ja?
Ja. Je wilt... Dat is toch... Ik heb altijd zo gehad van, als ik er hard voor werk en ik doe mijn best, dan ga ik er geraken. En er dan niet kunnen geraken in de tijd of alles gedaan, dat is... Ja, dan is de vraag waarom. Wat heb ik fout gedaan? Ergens heb ik iets verkeerd gedaan dat ik het gewoon nu niet aan kan.
Het kan toch ook aan de context liggen?
Ja, maar die context bepaalt je zelf altijd. Hè?
Is dat zo?
Die bepaalt je mee zelf.
Er zijn ook stukken aan de context die je niet bepaalt. Hè?
Dat is waar, maar... Ja.
Maar dat telt niet of zo?
Dat telt minder. Ik heb nog altijd beeld van... Ja, dat denk ik ook door de opvoeding. Hè? Van, je moet ervoor gaan en dan gaat het wel lukken.
Geen excuses zo.
Geen excuses, ja. Maar bon, ik werk eraan.
Hoe?
Ja, door gewoon goed na te denken van wat doe ik mijn eigen aan, wat doe ik mijn omgeving aan. Want als ik lastig ben door er niet te geraken, dan is iedereen lastig thuis. Want ik ben gewoon veel sneller nerveus en zo, weet je.
Ja.
En dan moet dat dan. Kom ik daar beter uit? Of is het beter om toe te geven van nu gaat het niet meer? Als je dat dan ook zegt, dat doet ook wel goed.
Ja.
Daarna zo, zeggen zelf is moeilijk, maar daarna weet je van oké, ik ben eerlijk geweest tegen mezelf en die mensen. En dan weten die ook van oké, niet iedereen is superman of woman.
Ja, daar blijft ook ergens wel zo'n soort economische redenering. Ik noem het economisch, maar het is misschien eerder technocratisch of ik weet niet hoe ik het juist moet noemen, maar zo'n redenering achter zitten van ik geef het toe dat moeilijk gaat, want dan ben ik sneller terug op de been en dan kan ik sneller terug verder doen.
Ja.
In plaats van dat het zo echt een soort mildheid is naar jezelf. Zo klinkt het niet.
Ja, nee.
Dat je begrijpt dat, gelijk dat je waarschijnlijk voor iemand anders zou begrijpen als die zegt van ik kan het niet aan.
Ja.
Vermoed ik dat je milder zou zijn dan als jij dat tegen jezelf.
Ik zou toch, als iemand mij zegt ik kan het niet aan, dan ga ik dat eerst echt wel bekijken van waarom kan die dat niet aan? En dan kan ik dat veel aanvaarden. Ofwel vind ik die persoon zwak.
Ja?
En omdat ik dat doe bij andere mensen, denk ik daarover na.
Oké.
Dus soms, ik ken mensen die ik denk van, oké, hoe kunnen die dat aan? Die zouden al lang moeten hebben gestopt of rustiger. En heel veel mensen aanvaard ik dat ook. Hè? Als die zeggen van, ik kan het niet aan of ik moet nu rustiger doen.
Ja. Maar je weet, hun lat ligt op de juiste plek.
Ja. Maar bij een aantal mensen denk ik van, nee, dat is niet waar. Die zouden eigenlijk meer aan kunnen. Die zijn gewoon verwend. En dan wil ik niet dat ik in die categorie val in de ogen van andere mensen.
Ja.
Dat is de reden, waarschijnlijk.
En wat werkt je dan nog met zo'n mensen? Of is dat iets van, sorry, daar kan ik niet mee...
Soms kan je niet altijd van mensen afgeraken. dus meestal niet. Ik probeer heel goed te zien wie dat er in een team komt.
Mm-hmm.
Maar meestal als je iemand in je team neemt, is dat voor een bepaalde tijd. En als je dan na een jaar beseft van, wow, die is echt wel veel, niet zwakker, maar mentaal verwender dan de andere, dan is dat lastig. Want dan gaat iedereen daarvoor boeten. Maar het is niet dat je die kunt dan zeggen van, ja... Soms moeten mensen ook een tijd geven. Hè? En die ervoor zorgen van, hoe kan je die helpen dat die er wel
weerbaarder worden. Wat is dat? Waarom gebruik je mentaal verwend?
Gewoon het gemakkelijke gewoon zijn. Je hebt mensen die... als het moeilijk wordt, dan zijn ze heel snel terughoudend of ziek. Of, omdat die het gewoon zijn dat alles voor hun gemakkelijk is.
Mm-hmm.
Op elk vlak. En die mensen, daar heb ik heel veel moeite om mee te werken. Want wetenschap is moeilijk. En het falen is heel groot. Dat is een groot aspect van onze wereld. We hebben een hypothese, we doen experimenten, het is gefaald. Hypothese is fout, technisch experiment gefaald. En voor die mensen is dat heel moeilijk, want die zijn dan heel slecht... die voelen zich daar niet goed en die hebben veel meer moeite om een nieuw experiment op te starten. Terwijl dat mensen die zo wat meer moeite gewoon zijn, die gaan daar gewoon mee door.
Mm-hmm. Je spreekt over, die hebben het makkelijk gehad of die zijn meer, de andere mensen zijn meer maar moeite ook, gewoon. Dat zijn opgebouwde ervaringen.
Ja, maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uit een hele rijke omgeving komen, maar die nog altijd een bepaalde opvoeding of waardes hebben. En die zo sterk zijn dat ze... dus dat heeft niet veel te maken.
Nee.
Dat heeft wel iets te maken met de moeilijkheden die je hebt gehad, maar niet altijd.
Ja. Maar dus liever wat mensen die hebben afgezien in je team.
Ja, of die gewoon vanaf het begin zeggen van oké, ik ga er echt voor gaan.
Ja.
En wat, om te even wat er gebeurt, ik ga misschien slecht voelen als ik faal, maar ik ga blijven doordoen.
Ja.
Ja. Ik had zo'n discussie met een van mijn... mensen bij wie ik heb gewerkt in Zwitserland, die is nu heel veel mensen aan het aanwerven uit het Midden-Oosten. En hij zei met die mensen die werken veel harder als de anderen. Als de Zwitsers. Zwitsers, is dat een woord?
Ja.
In zijn labo, omdat die hebben al zoveel moeite moeten doen om daar te geraken, dat dat voor hun gewoon normaal is om moeite te blijven worden. Ik vond dat heel raar om te horen.
Ja.
Maar misschien zit daar wel iets in. Maar dan is de vraag van hoe lang gaan die meer werken dan die anderen? of hoe moet je dat op lange termijn bezien? Want van tijd gaan die ook gewoon...
Gaat het ook gewoon geraken? Ja. En dan moeten we nog ergens anders gaan zoeken naar mensen die nog... Ik snap het, maar het is grappig. Ik heb net zo'n reeks gesprekken gehad waarin het ging over... minder gaan werken en meer nadenken over wat is een goed leven eigenlijk. En is een goed leven... heel veel werken, fulltime werken. Moeten we niet naar 4/5, 3/5? En zo.
Ik denk dat minder werken goed is. Voor de gemeenschap. Als iedereen dat doet, zou dat denk ik wel beter zijn. Want ik zie ook van hoe harder ik werk, hoe minder efficiënt ik word.
Ja.
En ik zeg graag aan mijn mensen van, oké, pak even verlof en kom dan frisser terug.
Mm-hmm.
Maar ik heb meer moeite met dat over zo uzelf gaan denken. En ik vraag me af of dat die vragen dat je stelt, of dat dat niet eigenlijk kan leiden tot... ik ging zeggen tot meer depressies, maar ik bedoel, het feit dat je die vragen moogt stellen en dat je je tijd geeft om al die vragen te stellen, dan... Ja, ik heb daar heel veel problemen mee. Omdat... Ik heb wat moeite om daar een goede uitleg aan te geven, maar ik weet niet wat dat menselijk is of natuurlijk is dat je dat doet. Heel veel mensen, als je ziet in andere werelddelen, die hebben niet eens de luxe om die vragen te kunnen stellen,
mm-hmm.
maar die zijn niet per se minder gelukkig.
Ja.
En voor het, als je kijkt naar mensen die zelfmoord plegen, oké, er zijn heel veel redenen, maar er zijn een aantal mensen die zelfmoord plegen gewoon omdat die heel lang hebben gepiekerd over wat ben ik? Ben ik gelukkig? Hoe is mijn leven? En als je daarover begint na te denken en je krijgt bepaalde slechtere invloeden of je beïnvloedt je op een bepaalde manier, of je zet de standaarden gewoon veel te hoog, of je weet niet wat dat geluk wil zeggen, dan kan dat gewoon keislecht uitdraaien, denk ik.
Ja.
Maar minder werken, denk ik, dat dat wel goed is. Gewoon voor onze gezondheid en om meer tijd te kunnen spenderen aan leuke dingen.
Ja.
Dat we niet altijd zo... Ik doe nu een leuke job, maar heel veel mensen hebben een saaie job. En dat, als die dan iets nuttiger of leuker kunnen doen, dat dat wel beter is voor de hele samenleving.
Ja. Het is echt een cool andere blik erop. Het is echt vet.
Ja.
Ik ben ook wel mee, hè. Het is ergens alsof je zegt van de hang naar dat minder werken en dan nadenken over welk leven het is. Ik zat te denken, misschien is het zelf een symptoom eerder van... Je hebt gewoon een job die je niet leuk vindt. En daarom zijn je aan het afvragen van
ja,
minder dat is... werken en zingeving. En...
Want wij hebben heel veel van die... Dat is in, hè. Dat is hot, hè. Zo dat self-consciousness. En ik heb daar ook zo van die sessies voor gevolgd. Hè. Onze VIB, waarvoor ik werk, geeft ook zo van die mogelijkheden om het te volgen.
Okay.
En op dat moment vind ik dat altijd wel goed en empowering en zo. Maar op lang termijn vraag ik me dan altijd af van... Waar zie ik mezelf of waar wil ik mezelf zijn? En hoe kan ik dat nu bepalen? Welke macht heb ik om daar te geraken? En als je dan ziet dat je die macht eigenlijk niet hebt, dan is dat kei-negatief.
Dat is hetgeen wat die sessies voor u vertellen. Dat je de macht niet hebt om te kiezen waar je uitkomt. Of te focussen op hetgeen dat je niet onder controle hebt.
Ja,
of zo.
Ja. Als ik dan spreek met mensen, dan zeggen ze, ja, om gelukkig te zijn, heb ik dit en dit en dit nodig. Niet materieel, hè, maar...
Ja.
En dat is heel moeilijk om daar te raken. En als je dat dan beseft, van dat is eigenlijk wat ik nodig heb, maar ik raak daar niet door die context,
ja.
Dan is dat kei frustrerend. En had je die vraag niet gesteld, dan had je misschien het mankement niet beseft en was je misschien gewoon al gelukkig en... Wou je niet streven naar iets dat onmogelijk is voor jezelf?
Ja, dus u niet afvragen wat dat u gelukkig zou maken?
Ja. Behalve als je ongelukkig bent. En dan is weer de vraag van...
Ja, maar dat is iets wat je... Als je veel... Eigenlijk is dan de hypothese, om het zo te zeggen.
Ja.
Als je op een bepaald moment... Er is een hoeveelheid tijd die je kunt hebben,
mm-hmm.
die gewoon te veel is. Tijd. Waarin je vragen begint te stellen. Ja, of slecht besteed. En vragen begint te stellen die... Ja, je gaat sowieso wel de fout vinden. Ja.
En ik denk dat het belangrijk is om te filosoferen over heel veel dingen. Mm-hmm. Maar echt over dat eigen welzijn, dat vind ik soms te veel. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je dat een beetje doet. Maar daarvoor veel extra tijd krijgen, is denk ik niet gezond voor onze maatschappij hier.
En waarom niet?
Ja, ik ben gewoon... Bang dat... Ik vind dat ook zo een beetje egocentrisch, weet je? Dat je zo voor jezelf gaat leven.
Mm-hmm.
Zijn mensen daarvoor gemaakt? Allee. Dan heb je nu vraag, waarom zijn we dan gemaakt? Maar...
Ja.
Ja, we leven ook voor de anderen, voor de planeet, voor alles.
En ja. Wel, dat zat ik te denken. Dat, volgens mij, nu zijn we echt aan het... Er is hier geen grond voor, hè? Voor hetgeen wat we aan het zeggen. Dat mensen die in een job zitten bijvoorbeeld, waarvan ze het gevoel hebben dat die minder impactvol is of minder zin heeft voor andere mensen, dat die misschien meer de vraag stellen van waarom...
Dat kan.
Waarom ben ik niet... Of hoe kan ik gelukkig worden? En dat dat echt... Hey, zingeving is ook daar. Hey, van wat doe ik voor andere mensen?
Maar allee, het aantal mensen dat ik ken, dat natuurlijk gering is.
Ja,
degenen die zich daarmee bezighouden, zijn meestal de mensen met de betere posities in bedrijven en zo.
Ja?
Ja. Of de mensen die meer verdienen, die dan zo met die vragen komen over het leven en over wie ben ik. En
uw initiële reactie is... Stop whining.
Niet stop whining, maar echt van... Houd je met je essentie bezig. Van, ga gewoon iets leuk gaan doen en stel je al die vragen
niet. Is dat niet ook ergens de schrik dat als jij jezelf die vragen begint te stellen, dat je niet blij gaat zijn met antwoord?
Ik stel mij die vragen dus ook. Hè.
Ja. En je bent niet blij met de antwoord.
Jawel, maar wat ik besef is dat hoe gemakkelijker mijn leven is, met andere woorden, hoe minder problemen ik heb, hoe minder gelukkig ik ben. Dat is heel raar, hè? Maar ik heb altijd, toen ik jong was, had ik moeilijkheden.
Ja.
Er waren problemen, ofwel financieel, ofwel van alles.
Ja.
Nu heb ik geen enkel probleem meer, bij wijze van spreken. Ik heb een huis, ik heb een vriend, die is fantastisch, mijn kinderen zijn gezond, tof en al. Ik heb eigenlijk alles wat een normale persoon wenst. Ik heb een keileuke job, maar ik ben niet per se nu gelukkiger dan... vroeger.
Ja.
En het lastige is, vroeger zei ik altijd van, ik wil daar geraken, waar ik nu ben, en dat gaat alles keigoed zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo. Omdat ik nu die tijd heb om mij te vragen van, wat zal mij eigenlijk echt gelukkig maken? En ik heb alles. Snap je? Waarom ik daar zo moeite over?
Ja. Ik had zo een interview dat je deed met Kurt van Egen. Hebben ze zo geïnterviewd voor Knak, hè?
Ja.
En dan op een bepaald moment, dus hij zit je allemaal vragen te stellen, omdat je zo indrukwekkend bent. Of gaat zijn ooit, hè? Nu nog niet, hè? Je hebt nog niks gedaan. En dan zei hij, oké, genoeg over mij. Ik wil u een paar vragen stellen. Uw eerste vraag was, waarom zijn mensen bang van de dood?
Dat
is het eerste dat je hem gevraagd hebt. Een speciale vraag.
Ja, ik weet niet meer waarom dat ik dat heb gevraagd. Ik ben persoonlijk niet echt bang van de dood.
Maar je geen tijd hebt om erover na te denken?
Of? Nee, daar denk ik dus wel over na. Want mijn broer is overleden. Mijn papa is ook overleden.
Ja.
Ik ben bang voor zo wat de dood van iemand doet op de overblijvende mensen. Hoe dat hun leven kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, dat zou ik nu doodgaan. Ik vind het op zich niet erg dat ik doodga. Maar ik vind dat wel erg dat mijn kinderen geen mama meer hebben.
Ja. Maar de tweede vraag was, heb je dan wel... Of was daaraan gelinkt van, heb je dan wel een goed leven geleid? Zo?
Ja. Dat is iets dat... Dat is een vraag die ik mij vaak stel. Van, hoe ga ik daarop antwoorden als ik 60 ben?
Ja.
Want ik zie nu veel mensen die in mijn positie zitten, die vaak zeggen, maar ik heb eigenlijk zoveel gewerkt dat ik te weinig heb gehaald uit mijn kinderen en zo, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan, dus die vraag stel ik mij nu al, dat ik daar geen slecht op antwoord ga hebben, hopelijk, binnen 20-40 jaar.
Ja.
Maar dat is een hele moeilijke vraag, want hoe definieer je dan weer een goed leven?
Ja.
Dus dat is gelijk dat je zo'n checklist moet hebben, want ik moet deze en deze en deze hebben gedaan, en dan is mijn leven goed of zo.
Allee. Ja. Ja, maar dat klinkt een beetje als dezelfde vraag als, wat is gelukkig zijn?
Ja.
Of, ja.
Ja. En ik denk dat je gewoon een goed leven hebt als je je niks kunt verwijten. Van, deze moment is leuk en het vorige moment was leuk en het volgende moment was leuk. Dus ja, waarom moet je daar dan over?
En leuk is dan het woord waaraan je het aftoetst?
Ja, als je op dat moment zinvol beslist van, ik doe deze.
Ja.
Je weet van, dat zijn de nadelen daaraan en dat zijn de voordelen. Maar ik ga ervoor, dus ja, dan is dat gewoon... Uw keuze en dan moet je dat ontwerpen. En als dat slecht was, dan moet je een andere keuze doen. Voilà.
Ja. Hoe verschilt die vraag? Want het lijkt alsof je die minder lastig vindt dan die vraag over, zijn we wel gelukkig?
Ja.
Wat is het verschil tussen die twee?
Het probleem is, ik heb zelf geen definitie van gelukkig zijn. Vroeger was gelukkig zijn voor mij geen problemen hebben. Dan is weer de vraag, wat is een probleem?
Ja.
En het probleem dat ik heb, is niet uw probleem, of omgekeerd.
Ja.
En voor had ik altijd iets erg, bijvoorbeeld geen eten hebben, is een probleem.
Ja.
Geen dak hebben, is een probleem.
Ja.
Maar nu bijvoorbeeld, als ik zou zeggen van, ik heb deze week te veel werk en ik ga 3 nachten niet slapen, is dat een probleem? Alla, dat is een luxe probleem.
Ja.
Mag ik dat als een probleem beschouwen? Dus ben ik daardoor ongelukkig of niet?
Ja.
Alla, dus ja, die vragen stel ik mij wel.
Ja. Ja, en dat vind je, dat valt voor u, hè, te weinig kunnen slapen, valt voor u onder luxe problemen, zeg maar, verwende problemen.
Ja, want problemen. Ik kies daarvoor.
Ja.
Dat is mijn eigen keuze. Ik heb dat onder controle.
Ja.
Niet kunnen eten, daar kiezen niet voor.
Ja.
Dus dat is een echt probleem.
Ja. Ja, en dan, ik dacht dat daarnet, als we het erover hadden, dat je eigenlijk meer een probleem had met zo zingevingsvragen. Maar als je zegt van ja, ik denk nou over wat ik denk ik op mijn 60 over het leven dat ik heb geleid, dan dat is een zingevingsvraag.
Ja. En, maar dus nu bijvoorbeeld, als ik denk van wat ik allemaal heb, dan ben ik wel blij met mijn leven.
Ja.
En zoals ik zei, ik heb nu geen enkel probleem. Ja. Dus alles is gewoon leuk.
Ja.
Maar ik zie dat bijvoorbeeld bij... Allee, mijn mama is 75, dus is echt wel een stuk ouder dan ik.
Ja.
En zij heeft ook zo van... Ik heb gewoon alles gedaan wat ik moest doen, dus ik ben ook gelukkig. Ik heb nu kleinkinderen en dat is zo een nieuw ding, hè, de kleinkinderen.
Ja.
Dat zijn wel grootouders waarschijnlijk. Ja. Dus ja, maar je hebt mensen die dan zo zeggen van, ah, ik ben 60 of 70 en ik heb eigenlijk niet het leven geleid dat ik wou leiden.
Ja.
Dat vind ik zo erg. Allee, dat is zo het ergste dat ik ooit zou kunnen zeggen.
Ja. Maar je bent er eigenlijk redelijk van overtuigd dat je dat niet gaat meemaken.
Ik hoop het.
Zelfs als er dingen zijn die niet lukken, zeg maar.
Ja.
Zelfs als je eerste piste of vijf, dat ze alle vijf niet lukken.
Maar dat ga je niet weer statistisch gezien kan. Nee. Maar ja, nee, dan nog, ik heb geprobeerd.
Ja.
Ja, ik heb ondanks die film gezien, Woman.
Heb ik nog niet gezien?
Je moet die echt gaan zien.
Ja?
En dat zijn gewoon, ik weet niet meer hoeveel, 200 vrouwen uit allemaal verschillende culturen en landen die gewoon iets zeggen.
Mm-hmm.
En daar was een van die vrouwen die er een beetje uitstak, en die, dat was zo'n CEO van weet ik veel welk ding, die zei, ja, een redelijk oudere vrouw, 60, 70, die ook zoiets zei van, ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien. En ik vond dat zo erg. Die had dan zo alles bereikt ten opzichte van al die andere vrouwen die dan zo, weet je, het hadden over verkrachting en alles.
Ja.
En dat zij eigenlijk iets even erg vertelde bijna, allee, je moet dat altijd in perspectief zetten.
Ja, ja.
Die was dan op dat moment minder gelukkig dan die andere vrouw die zoveel hadden meegemaakt. En,
ja.
En dus daar wil ik niet geraken.
Ja, ja, dat wil je niet meemaken. Ja. Ja. Dus daar bevraagt u wel heel de tijd op.
Ja, en waarschijnlijk was het ook daarom dat ik aan Kurt vroeg. Dan.
Ja. Hoe denk jij daarover? Ja. Ja. Omdat je dat zelf afvraagt.
Ja.
Ja. Maar er niet te veel tijd mee wilt verliezen. Het is eerder, ik denk dat je frustratie eerder, als ik het goed begrepen heb, eerder gaat over zo die focus op jezelf in plaats van de focus op de wereld. Hè. Dat het is,
Ik heb ook altijd vroeger gedacht dat ik eigenlijk het gelukkigste was als ik veel dingen deed voor de mensen, omdat zij mij dan leuk gingen vinden en altijd glimlachen naar mij. En als je een omgeving hebt met blije mensen, dan ben je gewoon gelukkig. Dat is een van mijn... ik zong voor in een gospelkoor, die leraar had dat gezegd. En ik vond dat zo machtig. Ik dacht, dat moeten we gewoon doen. Als je omgeving, als je kinderen gelukkig zijn, dan maakt u gelukkig.
Ja.
Als je kinderen droevig zijn, dan ben je daar kei slecht van.
Ja. Het was gewoon,
dat is gewoon logisch.
Zo'n pleidooi voor een dienend leven ergens. Zo, een beetje. Hè?
Ja. Maar ja, je moet ook zien dat je niet gejost wordt door anderen.
Ja, je moet niet helemaal naïef. Maar ja, ik snap wel, als het een slingerbeweging is, dat het nu misschien iets te veel aan de op zichzelf gerichte kant zit.
Ik vind dat daar heel veel aandacht aan wordt gehecht over je eigen lichaam en je eigen zelf... Ja, ik weet niet, ik heb daar zo...
Ja.
Ik voel me daar niet in thuis.
Ja. Het klinkt ook als je het zo, als je het zo in een hiërarchie zou steken, dat je dat die vragen die je over jezelf stelt, dat dat ondergeschikt is aan de vraag van wat denk je op je sterfbed over je leven. Dat is, als je op je sterfbed, dan zal het ook waarschijnlijk eerder gaan over wat heb ik gegeven aan andere mensen, eerder dan ben ik genoeg met zelfreflectie bezig.
De reden dat mijn moeder gelukkig is, is omdat ze... Omdat ik gelukkig ben en omdat haar kleinkinderen gezond zijn en
ja, en dat het dankzij haar is dat dat zo is. Ja.
Dat is denk ik een van de enige, alleen niet de enige reden, maar waarschijnlijk een van de hoofdredenen dat zij nu gelukkig is.
Ik krijg bij ons zo vaak de vaak dat zo bijvoorbeeld het kapitalistische of het neoliberaal systeem zo wat afgewezen wordt op, omwille van zijn overdreven focus op competitie en op... En dat, zo, dat lijkt zo één grote bundel te zijn. Van, dat is dan ook een kritiek op te hard werken en een kritiek op te weinig tijd voor jezelf. En het is leuk dat door met u te praten is dat zo ergens... Het is niet dat je... Dat je dat in zijn geheel afwijst, maar dat je daar zo'n nuance in aanbrengt.
Want ik vind het wel belangrijk om tijd te hebben voor jezelf, in de zin dat je zo gaat wandelen in het bos, in de natuur. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zo rust kunt vinden en niet per se vragen over jezelf stellen, maar vragen over de kosmos. Dat weet ik veel over wat. En dat je dat gaat doen met je rug, met je familie of vrienden. En dat je die tijd krijgt, of dat je ook gewoon tijd hebt, bijvoorbeeld, ik hou van muziek, om naar... muziek te luisteren of aan muziek te spelen. Of...
Ja, een altviool was het, hè? Toch?
Ja. Maar dat was even geleden.
Back in the day. Ja.
En, dus ik vind het echt belangrijk dat als mensen die mogelijkheden krijgen door minder te werken, gaan ze waarschijnlijk even efficiënt zijn.
Ja.
En gezonder zijn en zo. Maar dat hun naar uzelf trekken, vind ik niet per se nodig.
Ja, en efficiënt zijn, als ik het goed begrepen heb, bedoelde daarmee... meerwaarde leveren voor de maatschappij.
Ja, of gewoon of voor de wereld. Je eigen job beter doen, wat dat ook is.
Ja.
Dat moet niet per se... Ja, dat waarde voor de maatschappij is ook weer iets dat anders gedefinieerd kan worden.
Ja, wel, maar efficiënter zijn in je job zou ook kunnen zeggen van... Als daar een of andere rijke CEO zit en jij wordt door te wandelen efficiënter in het omdraaien van de hamburgers en je maakt daardoor meer... Ja, is dat dan iets dat na te streven is? Moeten we daar dan blij mee zijn? Dat iemand, moeten we die dan stimuleren om te gaan wandelen omdat hij dan sneller hamburgers draait?
Ik denk dat wel.
Ja?
Ik denk dat als je iemand hebt die 8 uur aan een stuk hamburgers draait en daar het nut niet van ziet, maar als je die kunt zeggen van zie, als je nu even 6 uur keigoed je hamburgers draait en daarna ga je de tijd hebben om iets dat je echt leuk vindt.
Ja.
Of als je die hamburgers draaien op een of andere manier beter maakt, dat met nieuwe technieken, dat hij telkens als ene draait, weet ik veel wat.
Dat er 2 tegelijkertijd kan draaien.
Ja, of dat er zo... Dat hij tegelijk iets kan zien dat hij... Niet van ik weet niet. Dat het gewoon leuker wordt ter persoon, dan gaat hij dat veel beter doen. En dan moet hij niet zo 8 uur lang hamburgers draaien.
Maar moet hij zich dan niet de existentiële vraag stellen over... Ben ik hier fucking hamburgers aan het draaien?
Maar dat kan ook... Sommige mensen vinden dat ook gewoon leuk.
Ja, oké. Okay, ja, maar we zitten in de hypothese dat het niet leuk vindt, hè?
Ja. Mijn vriend zou zeggen van... Hamburgers draaien is debiel. Machines moeten dat doen. En mensen moeten dingen doen die enkel mensen kunnen.
Ja.
Ik ben daar half van overtuigd dat dat waar is. Omdat er een heleboel mensen graag hamburgers draaien.
En dat wilde hen niet ontnemen.
Nee, en ik vind ook, die mensen worden vaak niet even gewaardeerd dan de persoon die het machine heeft uitgevonden om de hamburgers te draaien.
Ja.
En dat is ook altijd zo... Weet je, het feit dat er zo betere jobs zijn dan anderen, dat is echt niet oké, vind ik.
Daar zijn het niet mee eens.
Nee, ook, ik heb daar veel over beginnen nadenken wanneer dat het ging over vrouwen aan betere posities brengen. Het gaat altijd zo over, vrouwen moeten CEO worden en zo. Zeker, daar ben ik volledig mee eens. Maar dan heb je het probleem, er zijn maar 2 seksen, zeg maar, een vrouw en man. Dus dat is een competitie treden met de man. Er wordt nooit gezegd aan de mannen van die minderwaardige jobs te gaan innemen.
Ja.
Omdat die als minderwaardig worden beschouwd.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets. Ik beschouw dat volledig niet als minderwaardig, maar iemand die in een peutertuin werkt.
Ja.
Mannen worden niet gestimuleerd om dat te gaan doen.
Ja.
Maar dat je die job, ik zou dat niet kunnen doen.
Nee, ik zou dat ook niet kunnen doen.
Dus, al ja,
dat is schuwelijk.
Je moet daar een talent voor hebben om
ja,
aan te kunnen.
Kunnen. Ja.
Zit je? Ja. En,
ja, zeker zo.
En ja. Dus ja, zo. Dus hamburgers draaien, dat kan voor bepaalde mensen een goede manier zijn om hun tijd door te spenderen.
Ja.
Als die daar frustratie door hebben, dan moet die dat niet doen. Dan moet die iets anders doen.
Ja, en dan is de context geen excuus, als ik het goed begrepen heb. Of dan heeft het geen zin om de context als excuus te gebruiken, want hij is wat hij is.
Ja. Ja, we hebben zo mensen hè, op het labo die heel graag repetitieve dingen doen.
Ja.
En elke dag hetzelfde willen doen. En dat maakt hun gelukkig. En als je daar iets aan verandert, dan voelen die zich slecht.
Ja.
En je moet gewoon accepteren dat die mensen daar ook zijn.
Maar het feit... Dus als er iemand zo zit en die wil, die zit daar eigenlijk niet graag...
Ja, dan vind ik... Ten eerste moet hij dat kunnen identificeren. Waarom zit ik daar niet graag? En dan moet ideaal gezien gevonden worden van waar is die persoon zijn talent? En dat is heel moeilijk. Of om voor je eigen uit te maken waar ben ik goed in. Mm-hmm. En dan moet ook al de andere opties kennen. Want dat probleem heb ik bijvoorbeeld ook. Hè. Ik denk dat ik wel goed ben in mijn job, maar ik weet nu niet wat dat er nog is van andere jobs. Want ja, ik heb die nog niet gedaan, al die andere jobs.
Ja.
Ik heb het geluk gehad dat ik heel veel studentenjobs heb gehad.
Ja, waardoor dat wel wat...
Waardoor dat ik wist van wat kan ik goed of wat kan ik niet goed.
Ja.
Maar ja, veel mensen krijgen die opportuniteiten niet.
Ja, het klinkt alsof, als ik terugdenk aan zo wat begin van ons gesprek, dat je zo... Als er dingen zijn die je niet onder controle hebt, omstandigheden waarin je geboren bent of zo, en die houden je tegen om iets te doen, of dat het geen... Dat jij zoiets hebt, het heeft geen zin om daarmee bezig te zijn met hetgeen wat je tegenhoudt, dat je niet onder controle hebt. Ja, dus je moet daar niet over ongelukkig zijn of over zitten pijnen, want dat is wat dat is. En...
Ja, maar wacht, hè. Je bedoelt dat je daar niet mee moet bezig zijn?
Ja. Dat klinkt zo.
Nee, ik denk... Je moet je daar niet mee bezig zijn, omdat jij als individu ervoor kunt zorgen dat die context verandert. Of dat je uit de context gaat.
Mm-hmm. Ja, je moet er niet mee bezig zijn. Je moet niet bezig zijn met het existentiële ervan. Je moet bezig zijn met, oké, hoe kan ik er dan rond geraken? Ja.
Ja.
Ja. Dus niet klagen over de muur, om het zo te zeggen, nee, maar beginnen graven onder de muur.
Ja. Op de vogel springen is misschien handig.
Ja. Afhankelijk van de hoogte. Ja.
Ja.
Ja, legt veel verantwoordelijkheid bij het individu dan eigenlijk ook.
Ja, maar dan als individu kun je dan mensen vragen om je een ladder te bouwen.
Ja. Ja.
Allee.
Daar gaan we mee stoppen. Dat was een goede mensen. Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de Zwijgende Synopsie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgendesynopsie.be/mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Kijk op onze site, daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo Salon bijvoorbeeld, waarbij dat je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergood. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En De Vooruit. De Vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust kunnen praten met mensen.